Luister naar Studio Den Haag als je wilt weten of het gaat lukken om een kabinet met de PVV van Geert Wilders te vormen. We vertellen je alles over de langslepende kabinetsformatie, over wat de opvallendste momenten zijn in de Tweede Kamerdebatten en belangrijker wat er wordt gezegd als de microfoons uitstaan, in de wandelgangen dus. Je vindt Studio Den Haag in je favoriete podcast-app.
Disney loopt met 7 mijlslaarzen in op de grote concurrent Netflix en de hoos op de aandelenmarkt duwt beleggers nu richting de grondstoffen. Dat en meer bespreek ik in het beleggerspanel en dat wordt gevormd door Wim Zwanenburg, beleggingsstratege bij Stroeve Lemberger en Lodewijk van der Croft, partner bij beleggingsonderneming Comgest. Welkom, fijn dat jullie er zijn, heren. Met hoop ik toch ook weer een aansprekende laatste transactie in de aanbieding. Lodewijk, welke is dat voor jou?
Ja, we hebben wat bijgekocht in Accenture. Veel mensen zullen dat zien als een Amerikaans consultancybedrijf. Ze zijn met name actief in technologievraagstukken. Maar ze hebben een beursnotering in Dublin. En dat maakt dat wij het ook voor onze Europese portefeuilles hebben kunnen kopen al een tijd geleden. En we hebben het recent wat bijgekocht. Het heeft een marktcapitalisatie van 170 miljard dollar. En wat we aantrekkelijk vinden aan het bedrijf is dat ze heel goed in staat zijn om klanten te helpen met het verplaatsen naar de cloud. En dat is de buzzword tegenwoordig.
Ja, dat is dringend nodig. Ja, zeker weten. Wim, wat is jouw laatste transactie?
Ja, wij hebben voor onze klanten eerlijk gezegd wat af moeten schaven. Want we waren wat overwogen in aandelen. En zoals je weet, de beurzen zijn fors opgelopen. En je moet letten op rendement, maar ook op risico's. En je moet wel binnen de afspraken blijven die je met je klant hebt gemaakt. Dus we hebben van onze fors opgelopen posities. Ja, en dat zijn toch wel een paar favorieten van mij, waar ik niet ineens negatief op word. Maar we hebben wat van de gewichten van Apple en van ASML en dergelijke, zelfs ook van Amazon, wat afgeschaafd. En die hebben het afgelopen jaar fenomenaal gedaan.
Dus dan moet je jezelf een beetje disciplineren eigenlijk.
Het is want je eigenlijk kunt net een beetje zelfdiscipline, jezelf grenzen stellen. We hebben voor onze klanten heel goed gespreide portefeuilles. Dus we zijn niet ineens negatief over deze aandelen geworden, maar toch iets afgeschaafd. Maar afgelopen week zie je toch dat die beurzen behoorlijk verder aflopen. We geloven ook niet zozeer in market timing, maar je moet wel binnen de limieten blijven.
We gaan naar een andere niche, of misschien is het geen niche meer, misschien is het inmiddels hartstikke groot, waar veel aan de hand is, namelijk de streamingdiensten. Daar leek Netflix onbedreigd de koploper. Maar inmiddels telt ook Disney Plus 94 miljoen betalende gebruikers en daarmee zit het, die concurrent, op de hielen. Dit is wat de medeoprichter van Netflix daar vorige week over zei tegen Yahoo Finance.
It feels to me like a presidential primary debate where we have 40 people on the stage. Everyone's fighting to be heard. You have the big contenders mixed in with the who knows who the hell these people are. But what I think has been happening in the last few months, which is actually interesting, is I think we have our front runners. It's pretty clear, at least to me, that of course Netflix is going to be one of those. But I think Disney has really fought its way up into a really, really strong position.
Ja, het was een heel groot podium met allerlei onbekende kandidaten. En nu zijn er toch duidelijk twee spelers die de buit gaan verdelen, met nog een positie hier en daar voor een outsider. Zie jij, Wim, dit ook zo?
Nou, in ieder geval is er ruimte voor twee en waarschijnlijk wel voor meer. Maar Disney heeft ook een hele brede catalogus en breed veel kanalen. Hè? Disney Plus, maar Star, ESPN, om maar eens wat te noemen. En ESPN kennen we inmiddels ook in Nederland, maar was in Amerika al groot. Maar Disney heeft delen van Fox overgenomen, dus Fox Sports is ook ESPN geworden. En ja, dat die streamingdiensten een blijvertje zijn. Afgelopen jaar hebben we eigenlijk daar alleen maar een versnelling in gezien, toen we thuis moesten blijven en entertainment digitaal moesten zoeken. Maar ik denk dat dit wel blijft. En dan is er zeker ruimte voor twee en wellicht wel voor wat meer. Maar als je niet echt klein bent en niet echt groot en niet wereldwijd actief bent, dan krijg je het wel zwaar.
Dat kan je toch moeilijk zeggen van Apple. Die krijgen later in dit interview nog een veeg uit de pand van deze medeoprichter van Netflix. Want die hebben toch het geld en die zouden toch het aanbod moeten hebben. Die zijn toch ook in staat, want die zijn al bekend in heel veel huishoudens, om dit op grote schaal uit te rollen. Waarom denk je dat het daar niet lukt, Lodewijk?
Nou, Apple is uiteindelijk ingehaald door de Netflixen. En Disney heeft natuurlijk van nature een hele grote catalogus. Die had Apple niet, moest die kopen. En is niet bereid geweest om de portemonnee te trekken zoals Netflix dat heeft gedaan.
Dus ze hebben toch een portemonnee die dat eventueel zou toelaten?
Ja, die staat op de bank op dit moment in belangrijke mate. Dus je zou kunnen zeggen dat ze daar te behoudend in zijn geweest. En daarmee eigenlijk de ruimte hebben gecreëerd voor Netflix en Disney om de markt eigenlijk met z'n tweeën op dit moment in belangrijke mate te domineren.
Ja. Nou, streamingdienst is natuurlijk meer dan zoals video en op audiogebied doet Apple het zeker goed en streven ze ook een hegemonie en duelleren ze met Spotify natuurlijk. En daar zie je wel een behoorlijke toename van het aantal abonnees. Maar als je nou kijkt naar de video, dan blijft het duidelijk achter. En we hadden het net even over de betaalde diensten. Vergeet ook even niet dat YouTube ook heel sterk in opkomst is. Voor een groot deel gratis, maar ook met abonneediensten. Dus dat is via Google en Moeder Alphabet ook wel een van de spelers die meedoet.
Nee, dat is een van de problemen natuurlijk met deze abonneesvormen. Dat als je kijkt naar de winstgevendheid van Disney Plus, dan is die natuurlijk niet om over naar huis toe te schrijven. Ze hebben een enorm verlies vorig jaar gedraaid. Dus dan hebben we het over 2019 van een miljard. En nu is het verlies teruggebracht naar $466 miljoen.
Ik denk dat de kwestie is van kosten die voor de baat uitgaan.
Dat is waar. Maar als ik mijn zoon spreek, dan zeggen ze, nou, we hebben alle films hebben we gezien. Dus er moet echt wel nieuwe content moet erbij gaan komen om het interessant te houden.
Dat is iets wat Netflix heeft begrepen.
Iedere week een nieuwe film,
maar natuurlijk ook van oudsher Netflix al met de Netflix Originals. De series waarmee ze zeg maar de kijkerspubliek aan zich weten te binden. En ook hele forse kosten maken. We weten natuurlijk dat The Crown en al dat soort series gigantisch hoge kostenfactoren heeft.
Ik begrijp overigens wel dat Netflix het bijna kan doen zonder externe financiering. Dat het daar qua kaststromen toch de goede kant op gaat.
Daarom kreeg de koers ook weer een nieuwe impuls bij de laatste kwartaalberichten. Toen ze ook zeiden van dat ze verwachten dit jaar, en dat was sneller dan analisten en veel beleggers al hadden verwacht, free cashflow positief zouden worden. Dus dan kan je zelfs misschien een dividend uitkeren. Maar daar gaan de beleggers bij Netflix niet echt voor. Maar het geeft aan dat zeg maar de kosten inderdaad nog voor stijgen, maar inmiddels de opbrengsten ook.
Maar Lodewijk, jij wijst dan op die dikke minnen bij Disney. Daarvan zou je natuurlijk kunnen zeggen wat Wim suggereert, en je moet nu even diep in de buidel tasten. En dan uiteindelijk, als je al die content hebt en jouw kinderen niet meer kunnen zeggen, nou, ik heb alles wel gezien, dan heb je ze binnen.
Ja, dat is waar. En je ziet ook dat beleggers over die kosten heen willen kijken. De koers staat 35% hoger dan een jaar geleden. En ik denk de laatste tijd dat het vooral komt omdat mensen hopen dat die parken weer open gaan.
Ja, nou, dat dan kunnen ze volgens mij nog een tijdje blijven hopen, toch? Ik geloof dat Disney zelf daar wat minder optimistisch over is.
En er voorzichtig over, maar kijk al.
Het speelt wel mee, Lodewijk. Maar als je kijkt naar het koersverloop van Disney in het afgelopen jaar, dan zie je toch echt dat de koers echt steeds impulsen kreeg van die Disney Plus cijfers. En als je ook kijkt naar de abonnementstarieven, dan is dat echt gewoon een marketinginvestering van Disney. Ze zitten nog niet op de helft van de abonneekosten.
Nee, ze zitten wel ongeveer op de helft van het personeelsbestand inmiddels. Want ze hebben daar vorig jaar volgens mij een kleine 30.000 uitgestuurd. Daarna nog een keer een reorganisatie met 4.000 medewerkers die de laan uit werden gestuurd.
Ik had het even over de opbrengst en de abonneetarieven ten opzichte van een Netflix. En bovendien, wat je steeds ziet, is dat die streamingdiensten na de aanvankelijke investeringen en de marketing kosten dat ze zeg maar de tarieven met $1 à $2 verhogen periodiek. En dat leidt niet tot forse opzeggingen van het aantal abonnees.
Nee. Ik wil het ook nog even hebben over de benarde positie van de bioscopen, Lodewijk. Of is die positie helemaal niet zo benard? Want ik kwam iemand tegen die het relativeerde. Want sinds de tv zou de bioscoop al uit de gratie zijn. En toen kwamen er nog platte schermen en breed beeld. En de bioscoop heeft tot nu toe alle stormen toch wel min of meer overleefd. Deze ook?
Waarschijnlijk. Uiteindelijk willen mensen experiences zien. En dat betekent dus dat je allerlei attracties moet bieden. Meer dan alleen maar het scherm. En ik denk dat bioscopen dat de laatste paar jaren hebben kunnen laten zien.
Ik wil toch een avondje uit met vrienden enzovoort. En dan is bioscoop bezoek daar een onderdeel van. En ik denk toch dat die vermaakvorm zeker blijft bestaan. Dat je niet alleen thuis blijft kijken.
Ik kwam in de slipstream van dat GameStop-verhaal ook nog wel een Amerikaanse bioscoopketen tegen. Die ook plotseling in het vizier kwam van de beleggers. Speculerende op...
Die hebben heel snel nog een nieuwe aandeel uitgegeven. En dat was heel handig tegen die koers.
Ja, slim geanticipeerd. We gaan naar een ander onderwerp. En dat doe ik samen met het beleggerspanel. Wim Zwanenburg zit erin en Lodewijk van der Croft ook. We gaan het over Shell hebben, want de weg naar een CO2-neutraal beleid gaat volgens Shell nog altijd rechtdoor. Vorige week presenteerde het bedrijf een nieuwe strategie waaruit weliswaar bleek dat het meer gaat inzetten op koolstofarme producten, maar toch ook fors blijft investeren in fossiele brandstoffen. Sterker nog, dat lijkt de regel te blijven. Welke keuze maakt Shell? Of wordt die keuze, Lodewijk, toch nog weer een keertje op de langere baan geschoven?
Nou, ik denk dat Shell wel degelijk keuzes op dit moment maakt. Ze kiezen ervoor om hun bestaande activiteiten niet rücksichtloos af te bouwen. Omdat ze denken dat er gewoon voldoende vraag naar olie en gas blijft zijn de komende decennia. En ze hebben daar een actieve keuze in gemaakt. En daar verschillen ze in met BP en Total, die het wat rücksichtlozer het roer omgooien.
En wat denk je dat dat op de langere termijn betekent? Want het, er zijn inmiddels rechtszaken, er zijn activistische aandeelhouders, er zijn concurrenten die wel rukzichtlozer...
Ja, die zijn er. Alleen de realiteit is natuurlijk dat energieverbruik groeit jaarlijks nog steeds. COVID-19 heeft misschien een klein hiccupje veroorzaakt. Maar 80% van de energie komt nog altijd uit fossiele brandstof. En je merkt in discussies met duurzame beleggers met name... dat het heel moeilijk te verkroppen is dat een land als China... bijvoorbeeld van kolen eerst naar gas overgaat... voordat ze naar solar en wind overgaan. Ja, zullen ze op die laatste twee energiebronnen heus wel inzetten. Maar de manier en de mate waarop ze daar komen... zal toch via gas gaan. En daar is Shell een van de belangrijkste spelers in.
Wim?
Ja, ik sluit me daar eigenlijk bij aan. Ik denk dat het een vorm van kapitaalvernietiging zou zijn... als het heel rukzichtloos zou doen. We hebben de komende 20 à 30 jaar toch nog een grote afhankelijkheid... van die fossiele brandstoffen. Shell zet wel nieuwe ontwikkelingen in. Wat me wel een beetje verbaast is dat ze heel terughoudend zijn... op die windparken. En zeggen dat ze wel zeg maar die bij de aanleg en dergelijke betrokken willen zijn... maar dan niet als operator. En nou ja, dat...
Want dat vinden ze een te groot risico. Geloof ik, hè?
Ja, waarom eigenlijk? Want volgens mij zijn dat... ja, maar ik zou zeggen cashflow machine. Aan de andere kant, die tarieven, die fluctueren inderdaad. Dus dat risico willen ze dan zeg maar bij andere partijen neerleggen.
Het wordt ook steeds meer, lijkt het wel, een juridische kwestie... maar toch ook een imago-kwestie. Er was een groot interview in de Volkskrant... 2 weken geleden inmiddels met de topman van Shell. Die zei, ik denk dat wij het bedrijf zijn dat het progressiefste in de sector zit. Collega's noemen ons de NGO van Europa. Beschouwen ons niet eens meer als een oliebedrijf, maar als een soort hulporganisatie. Wij zijn activistisch bezig. En dan komt 1,5 week later deze strategie naar buiten. Valt het een nog met het ander te rijmen?
Nou, het is allemaal een kwestie van marketing. Dat zie je ook bij BP enzovoort. En met een groen bloemetje in de marketing enzovoort. Ze staan natuurlijk onder gigantische druk.
Okay, natuurlijk... Bij BP is het iets anders dan marketing. Bij BP is het echt beleid.
Nou, ik vind het bij Shell ook beleid. En alleen een olietanker, daar kan je niet het roer ineens dwars omgooien.
Ja, BP doet dat wel. Hè? Die geven aan dat ze hun olieproductie met 40% willen terugschroeven. Je kan je afvragen of beleggers in zijn algemeenheid daar heel erg blij mee moeten zijn.
Nee.
En het is misschien voor de publieke opinie is het heel prettig. Maar de realiteit is dat zeker in Europa energiebedrijven zoals Shell veel verder zijn dan bijvoorbeeld de Amerikaanse oliebedrijven.
Dat meen ik ook, ja.
Nog één ander punt aansnijden daar waar het gaat over die energietransitie en de plannen van Shell. Want ik kwam een bericht tegen van een grote aandeelhouder. Toch altijd interessant om even te noemen. De Church of England zit in Shell. En een woordvoerder zei, het is een belangrijke stap voor de verantwoording dat aandeelhouders op de komende aandeelhoudersvergadering hun adviesstem kunnen uitbrengen over het energietransitieplan. Dat is voor het eerst in de olie- en gassector. Ja, ik vind het moeilijk om dit op waarde te schatten, maar is dit echt... Een belangrijke verandering, denk jij?
Nou ja, ik kan het niet heel goed beoordelen... maar het klinkt alsof we het soort van poldermodel hanteren. En als Shell-voorman dan zegt van ja, we zijn een soort van NGO... dan begint het er wel een beetje op te lijken als dit de aandeelhoudersvergadering.
Maar zou het er dan ook nog heel anders uit kunnen zien... als die aandeelhouders zometeen zeggen ja, het gaat ons niet ver genoeg... of het gaat ons juist veel te ver?
Ja, dat zou kunnen, maar ik denk eerlijk gezegd dat beleggers in Shell ook wel andere verwachtingen hebben. Vergeet niet dat toen ze hun dividend verlaagden, dat ook nogal wat consequenties had voor het aandeel Shell. Dus het is niet zo dat iedereen die in Shell zit het wil omgooien tot een groene bloemenweide.
Ja, maar we zien dat natuurlijk terug bij stichtingen en verenigingen en kerkelijke instellingen. Die willen ook impact hebben met hun beleggingen. En dat ze druk uitoefenen als aandeelhouder, dat vind ik eigenlijk een goede zaak. Maar dat je helemaal zeg maar je handen in onschuld kan wassen. En volledig uit de fossiele brandstoffen kan...
Mooie teksten.
Ja, die kennen we ook natuurlijk. Maar die kennen de kerken ook vanzelf.
Ja,
en die weten ook wat voor wereld ze tot nu toe hebben gemaakt. En verbetering en het redden van, het bewaren van schepping en deze planeet. Dat lijkt me een mooie doelstelling.
Prachtig, prachtig. Nu we het toch over de planeet hebben en hoe we daarmee om moeten gaan. Een onderwerp dat niet zo heel vaak te sprake komt in het beleggerspel, maar misschien wel ter zake doet. Namelijk de handel in grondstoffen. Er is een flinke verwachting voor economisch herstel. En dus hebben beleggers hun ogen ook gericht op grondstoffen. Op die manier hopen ze zich in te dekken tegen een mogelijke inflatie. Het gaat om een zogeheten commodity supercycle. Lodewijk, kun je dat even kort toelichten?
Ja, commodity supercycle is een mooie term voor een langere periode waarin grondstoffen over een hele brede scala in waarde stijgt. En dan moet je denken aan olie, gas, koper, tin, kool. Maar bijvoorbeeld ook grondstoffen die met voedingsmiddelen te maken hebben. Maar we hebben het op dit moment eventjes over die energiebronnen. En ja, we hadden net over Shell. Olieprijs is opgelopen naar meer dan $60 per vat ondertussen. Dat is natuurlijk voor bedrijven als Shell is dat aantrekkelijk. En je ziet dat beleggers weer spreken over een nieuwe supercycle in grondstoffen.
En ze spreken daarover. Zie je het ook zover komen, Wim?
Ik heb daar nog wel twijfels bij, maar ik denk wel dat je op dit moment weer verbeterende perspectieven ziet. Hè. We hebben toch materialen nodig, ook zeg maar om performance materials te krijgen, nieuwe type grondstoffen enzovoort. En we moeten ook in de sfeer van chips en mobiele telefonie enzovoort ook op zoek naar alternatieve grondstoffen. We moeten duurzame batterijontwikkeling, dus bijvoorbeeld alternatieven voor kobalt nog ontdekken en exporteren. Dus ik denk dat er wel een aantal perspectieven zitten. De hele grote supercycle die we aan het begin van dit millennium hebben gehad, toen zeg maar de Chinese steden werden gebouwd en China echt wereldwijd beslag legde op grondstoffen, dat zie ik niet zo sterk. En ja, je ziet nu ook de geruchten inderdaad dat de inflatie misschien gaat toenemen. Dat is vooralsnog vooral in de inflation expectations, dus de verwachtingen, en niet echt in de daadwerkelijk gerealiseerde inflatie.
Het heeft te maken met grote steunpakketten vanuit Amerika natuurlijk.
En de enorme geldcreatie, dus er is wantrouwen tegen de autoriteiten. En zeker als de Fed ook spreekt over een zogeheten gemiddelde inflatiepolitiek, average inflation targeting enzovoort.
Dat betekent dat de Fed het oké zou vinden als die inflatie flink boven die 2%.
Die is jarenlang onder de doelstellingen gebleven en onder het gemiddelde. Dus wil je op het gemiddelde uitkomen, dan moet je eerst een forse stijging zien. Die verwacht ik niet, maar je ziet dat de markt daar sneller op anticipeert en op zoek gaat naar hard assets, goud, eventueel virtual currencies, bitcoins, maar ook grondstoffen om het breder te trekken.
Even, want voordat we heel veel stappen te snel gaan, wat heeft een hogere inflatie te maken met de aantrekkelijkheid van grondstoffen?
Nou, grondstof is een goede hedge tegen inflatie. Op zichzelf genereert het ook wel weer inflatie. Dus dat is een reden waarom beleggers er een positie in kunnen aanhouden.
Ik probeer het te volgen, maar grondstoffen zelf.
Ja, op het moment dat grondstofprijzen omhoog gaan, wordt dat in meer of in mindere mate doorberekend aan de eindklant. En zo ontstaat zeg maar inflatie weer. Dus het is een zichzelf voedende keten. En wat Wim net ook aangaf, hè, er zijn er verschillende grondstoffen die zeg maar in prijs zijn opgelopen door economische herstelverwachtingen. Koper, wat op een 8-jaars hoogtepunt staat. Vandaag rapporteert de Financial Times over rare earths. Dat zijn al die grondstoffen waarvan ik als Alfa eventjes moet opzoeken waar we het over hebben. Scandium, cerium, yttrium en dergelijke. Allerlei zaken die nodig zijn voor mobiele telefoons, elektrische auto's. En die worden voor 80% in China geproduceerd. En daarmee vormen ze een wapen van de Chinezen tegen de technologieboycott die de Amerikanen boven het hoofd van de Chinezen weer hangen.
En die waarschijnlijk onder de bodem van de Chinese zee liggen. Dus daar kunnen we nog een behoorlijke confrontatie verwachten.
En dan wordt dit een rally genoemd. En dan denk ik aan de eindejaarsrally. Dan houdt een paar weken in de gaten. En dan is het wel of niet gebeurd. Maar deze rally, dat is een proces van misschien wel jaren, toch? En de vraag of dat dan echt...
Nou, als het een supercycle is, dan duurt die echt jaren. En dan is die nog maar net in gang gezet. Maar je ziet wel wereldwijd dat er nu belangstelling voor is. En ja, het hangt echt af van de schaarste. Nou, de schaarste dan olie, die is er niet echt. Maar een aantal grondstoffen, daar is het wel.
Maar
dus je moet er selectief in zijn.
Olie is ook kunstmatig gegeven, want de OPEC als belangrijke kartel kan toch zeggen, nou, we draaien de kraan open of we houden hem wat meer dicht.
Er is geen echte schaarste aan olie en gevonden olie, maar wel aan zeg maar de olievoorraden die we al boven de grond hebben gehaald. Dat kan op een gegeven moment door een koude winter zeg maar even krap worden.
En onder Biden zal schaliegas natuurlijk minder makkelijk gewonnen gaan worden in Amerika. En in combinatie, ik weet niet of jullie de beelden hebben gezien, maar in Amerika met de blackouts, hartje winter in stukken van Amerika, min 30 graden. Ja, dan zie je dat natuurlijk
de zorg... Dus bevriezen, hè?
dan zie je dat de zorgen om
dus we kunnen niet zonder fossiel
stelt toenemen.
We kunnen niet zonder fossiel. Ik had niet gedacht dat het beleggerspanel ooit nog zo zou eindigen. Dankjewel, Wim Zwanenburg, beleggingsstratege bij Stroeven Lemberger, en Lodewijk van der Kroft van beleggingsonderneming Comgest.
Bij BNR ben je altijd als eerste op de hoogte van het laatste nieuws.
Luister dagelijks live via internet.
Bas van Werven.
En heel langzaam komt de zon op rond dit tijdstip. Je krijgt inzicht in de dag die komt op BNR, het Binnenhof in Nederland en de rest van de wereld.
De ochtendspits.
Voor de beste start van je werkdag.
Blijf scherp en mis niets.